Dit is Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. De Beukelsdijk in Rotterdam was vroeger geen boerendijk, maar een plek met chique buitenplaatsen en herenboerderijen met de rijkste boeren van Nederland. De koeien werden gevoerd met afval van bier en jenever. Waar gaat Beb nu weer naartoe met haar baasje Tien? Op bezoek bij de paddenstoelenbroeders die midden in Rotterdam de pruikzwam kweken. Ja, die lijkt op de manen van een leeuw, maar ook op een apenkop. Sinterklaas komt vandaag weer aan in ons land. Wat zet jij op je verlanglijstje? Misschien wel die spannende Biesbosch-thriller. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Pointer Sisters, Slow Hands.
Chris Natuurlijk, op Radio Rijnmond.
Je kunt het je nu bijna niet voorstellen, maar in de middeleeuwen was Rotterdam omringd door kastelen. In latere eeuwen kwamen er buitenplaatsen bij waar rijke Rotterdammers in de zomer naartoe gingen om de vieze, stinkende stad te ontvluchten. Vandaag een nieuwe aflevering in de serie over buitenplaatsen en kastelen in Rotterdam. Naar aanleiding van de boeken van Kralinger Robert Lichthelm. We zijn in Rotterdam-West en het enige kasteel dat de meeste Rotterdammers daar kennen is Het Sparta-kasteel.
Ja, maar dat is een hele recente datum. Daar hou ik me niet mee bezig.
Maar hebben hier in de buurt in Rotterdam-West ook kastelen gestaan?
Nee, niet echt kastelen. Er lagen hier buitenplaatsen. Dus de zomerverblijven van de Rotterdamse elite. En dit is heel bijzonder, want we zien hier de Beukelsweg en de Beukelsdijk. En het heette in vroege middeleeuwen al Beukelsdijk. En het heeft wel met een kasteel te maken, want de naam Beukel is een verbastering van de familie Beugel. En die woonde op kasteel Wena.
Die kregen dus een straat vernoemd naar zichzelf.
En dat had een reden dat de dijk naar hun vernoemd is. Omdat ze energie hadden gestoken in het inpolderen van de polders die hier lagen. En de weg die er doorheen liep is dus naar hun vernoemd de Beukelsdijk, maar in het verleden ook wel de Beugelsdijk genoemd. En pas toen dit in 1904 door Rotterdam geannexeerd is, want dit was Overschie, toen is het voor het gemak verdeeld in de Beukelsweg en de Beukelsdijk, zodat er minder nummers waren.
Voor een rijk verleden met chique buitenplaatsen moet je hier zijn, dus op de Beukelsweg. En dat verwacht natuurlijk niemand in deze drukke volkswijk in Rotterdam-West.
Nee, dat had ook nog nooit iemand beschreven. Dat heb ik ontdekt.
Ja, dat was dus voor jou ook een verrassing.
Ja, het was. Op een bepaald moment kom ik tegen ineens hele mooie portretten uit de 17e en de 18e eeuw van bezitters van de buitenplaats Havenzicht te Rotterdam. Maar ik kende die hele buitenplaats niet. Die was ik nog nooit ergens tegengekomen. En dan ga je dus speuren en ik ontdek dat hij hier op de hoek van de Beukelsweg en de Delfshavense Schie heeft gelegen. Toen vertelde ik dat aan een vriend van mij, Taco Hermans, is de kasteleman van wat we vroeger monumentenzorg noemden. En die heeft voor al mijn boeken de hoofdstukken over de kastelen geschreven. Die naam van die eigenaar kwam op de kadasterkaart niet tegen, maar wel de naam Havenzicht. En toen belde hij mij op en toen zei hij, ik ben bang dat ik een nieuw stuk onderzoek voor je heb, want op de Beukelsdijk staan wel 15 namen van bezittingen vermeld. Het is een ingewikkeld verhaal, maar ik ben eruit gekomen en het is wel spannend, want het is de eerste keer dat beschreven wordt. Als we hier naar rechts zouden lopen, ja, dan een paar honderd meter, dan staan we aan de Schie. Dan lag er één aan de Schie. En die heette Lust en Rust. En uiteindelijk in 1880 is er een mevrouw van der Schalk-Burgerhout en die verkoopt hem aan haar pachtboer. En dat is ook heel bijzonder, wat vervolgens heb ik ontdekt, dat een heleboel van de buitenplaatsachtige bezittingen hier aan de Beukelsdijk zijn verkocht aan de pachtboeren. En dat waren dus de rijkste boeren van Nederland. En hoe kwam dat? Die voerden hun koeien met afval van de jeneverstokerijen en de bierbrouwerijen in Delfshaven en in Schiedam. En dat was heel voedingrijk. Dat was dus heel goedkoop voor hun om dat hier naartoe te vervoeren. Want ze zaten vlak tegen Delfshaven en Schiedam aan. En daardoor konden ze veel meer koeien op hun land houden dan de andere boeren. En ze hoefden minder voer bij te kopen. En ze produceerden meer melk. Dus het waren hele rijke boeren. De huizen hier langs, waar ik niet van heb kunnen bewijzen dat een buitenplaats was, dat waren zulke deftige boerderijen dat ze af en toe het voorste gedeelte van de boerderij in de zomer ook verhuurden aan rijke Rotterdammers die de zomer de stad uit wilden. En dan adverteren ze ook met te huur aan de Beukelsdijk een buitenplaats op een boerderij. Maar ja, dat waren hun eigen deftige kamers. Er is één buitenplaats geweest hier, die heette in de 18e eeuw het Torentje. Dan komt die in de 19e eeuw in het bezit van Catharina van Doren. En Catharina van Doren was de ongehuwde dochter van een hele rijke katholieke Rotterdamse textielhandelaar. En zij besluit, ik denk dus ook dat ze niet heel erg in mannen was geïnteresseerd. Want als ze net hier het torentje gekocht heeft, dan neemt ze een mevrouw in dienst die voor haar de administratie moet gaan doen van een charitatieve stichting die ze opricht. Maar uiteindelijk, als ze overlijdt, blijkt ze ook het beheer van die charitatieve stichting aan die jonge vrouw nagelaten te hebben. Haar hele vermogen verder aan deze dame nagelaten te hebben. En een graf gekocht te hebben in een katholieke kerk hier in Rotterdam, waar die mevrouw bij haar begraven moet worden. Edoch pech. Want de koning heeft net besloten dat er in navolging van Napoleon geen mensen meer in kerken begraven mogen worden. Dus Catharina van Doren is verder alleen in dat graf blijven liggen, zonder die mevrouw.
Maar het had iets te maken met damesliefde, dacht jij?
Ja, ik denk wel dat het toch iets met damesliefde had te maken, maar daar mocht toen natuurlijk niet over gepraat worden. Maar ze heeft de Catharina van Doren Stichting opgericht. Zij ondersteunde katholieke vrouwen die het moeilijk hadden en slecht hadden en ongehuwd waren. Die stichting bestaat nog steeds, is inmiddels met twee andere stichtingen gefuseerd, maar Van Doren komt er wel nog steeds in voor. En ze heeft dus haar zomers hier aan de Beukelsdijk doorgebracht.
En ging ze wandelen aan de Schie misschien?
Wie weet. Ze ziet er op de foto niet uit alsof ze heel erg veel gewandeld. Op het schilderij nogal enorm. Ik denk niet dat ze heel veel gewandeld heeft. Maar ze liet de buitenplaats na aan de stichting. Maar wel onder voorwaarde dat die dame met wie ze die relatie had haar zomers hier moest kunnen blijven doorbrengen.
Zouden mensen nog weten dat de Havenzichtstraat dat ook naar een buitenplaats is vernoemd?
Ik denk het niet. Het gekke is dat van Havenzicht zelf, en we hebben beschrijvingen van veilingen in de loop der tijd, indrukwekkend park en tuin, geen enkele afbeelding van het huis. Wel door Gerrit Groenewegen, Rotterdamse schilder rond 1800. Twee hele mooie schilderijen gemaakt. Eén vanuit de richting van Delfshaven, deze kant op, waar je wel zo'n molen hier nog aan de Schie ziet staan en heel veel groen, maar niet het huis. En één waarschijnlijk zittend op de stoep van Havenzicht in de richting van Delfshaven, waar je de molens langs de Schie ziet staan en ook de kerktoren van Delfshaven boven het groen uit ziet komen. Maar geen enkel plaatje van het huis. En op een bepaald moment, de boeren die hier na 1800 gewoond hebben, die hadden een, daar trouwt één van op een bepaald moment met een juffrouw Rip. En haar achterneef was een niet onverdienstelijk tekenaar. En op een bepaald moment ontdek ik dus dat van hem in het Rijksmuseum in Amsterdam een tekening hangt van een indrukwekkend huis waar het Rijksmuseum bij heeft staan. Onbekende buitenplaats, waarschijnlijk in het westen van Rotterdam. Dus ik denk, wauw, ik heb het. En dan zit ik voor iets anders, zit ik in het archief van de gemeente Rotterdam te zoeken en ontdek daar een bijna identieke tekening. En die is van het Herenhuis in het park. Dus het was helaas niet Havenzicht. Zo kan je ook wel eens van die teleurstelling hebben. Maar als je beschrijvingen leest van het park bij de veiling, en helemaal up-to-date met rozen, percelen en Turkse tenten. Dat waren een bepaald soort tenten die je dan in je tuin had staan in de zomer om thee te gaan drinken of een glaasje wijn 's avonds. En die waren te herleiden tot wat de Turkse officieren in 1580, geloof ik, op het slagveld bij Wenen hadden achtergelaten toen de Habsburgers hun versloegen. En dat was heel chic om zo'n tent in je tuin te hebben. Ik heb er ook een paar van in het boek afgebeeld. Dus het moet een hele indrukwekkende familie zijn. En dan kan je je bijna niet voorstellen dat ze nooit de moeite hebben genomen om een schilder ook het huis te laten schilderen. Maar ja, helemaal weg.
We kunnen nu zien hoe het is afgelopen met al die buitenhuizen en zo. Maar wanneer kwam daar een eind aan?
Nou, om te beginnen gaat het al iets minder als in rond 1860 de spoorbaan die we daar in de verte zien lopen aangelegd wordt. De eerste spoorbaan van Rotterdam naar Den Haag. Die boeren die hier zaten, die hadden onmiddellijk dus die spoorlijn door hun boerenweiland lopen. Dus het werd al minder aantrekkelijk. En dan wordt het ook minder aantrekkelijk om je zomerhuis hier te hebben. En in 1904 wordt dan bovendien de Beukelsdijk, dat was ook nog een oud ambacht, het ambacht Beukelsdijk, hoorde bij Overschie, wordt door de gemeente Rotterdam geannexeerd. En dan gaat het heel snel. Tussen 1904 en 1910 zijn al die objecten hier zijn gesloopt. En dan begint heel snel begint de huizenbouw. In 1904 overigens is de Beukelsdijk dus pas voor het eerst bestraat. Het was een heel smal zandpad op een dijkje, waarmee je bij je deftige boerderij of buitenplaats moest komen. Er liep natuurlijk ook een water langs. En ik denk dus dat ze heel veel vanuit Delfshaven of Schiedam de boot namen. En je ziet ook op een oude tekening dat Havenzicht en Lust en Rust wat hiernaast lagen, dat er, het lijkt alsof er een soort steiger in die sloot ligt. Dus ik denk dat ze daar met de boot aanlegden.
Het is een van de vele verhalen uit het boek Buitenplaatsen en Kastelen aan de Schie van Robert Lichthelm. En dan heb ik hier een heel lief briefje van je vrienden voor als je het even moeilijk hebt.
Luister lief, het is nog veel te vroeg. Maak me wakker, het is goed zo. Luister lief, het wordt beter met de tijd. Ik ben ook bang zoals jij voor wat de toekomst brengt. En vraag me maar, als je het even niet meer weet. Vraag me maar, als het even niet meer gaat. Luister lief, naar mijn hand die in je rug is. We komen wel weer terug naar waar het beter is. Luister dan lief, luister naar de klanken van mijn handen op je schouders, om je helpen te dragen. En vraag me maar, als je het even niet meer weet. Vraag me maar, als het even niet meer gaat. Luister lief, alles wegvalt, is daar altijd nog de tijd die ons helpt om te vergeten wat we liever niet meer zijn. Luister lief naar het hart vol met pijn, maar wat nog steeds het juiste ritme dit. Vertrouw maar op mij en vraag me maar, als je het even niet meer weet. Vraag me maar, als het even niet meer gaat. Vertrouw me maar, het wordt beter met de tijd. Het wordt beter met de tijd. Het wordt beter met.
Uit Den Haag een heel lief briefje van Venster. Luister lief.
Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch. Bij Chris natuurlijk. Op Radio Rijnmond.
Tieneke de Lange uit Rotterdam is al meer dan 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als Tien kookt vegetarisch geeft ze ook al jarenlang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris natuurlijk kookt Tien iedere keer op een andere plek een vegetarisch gerecht. En na afloop deelt ze het recept. Waar we vandaag zijn, dat horen we van Tien zelf.
Ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb hier denk ik 40 jaar jaar geleden als fotograaf in een fotopersbureau aan het begin van de Zwaarde Kroonstraat gewerkt. Die is nu helemaal veranderd. En ik dacht, we gaan bij de paddenstoelenbroeders langs. Ik begrijp er niks van, alleen maar woonhuizen. Maar we zijn in een fantastisch, toch wel een soort industriële ruimte aan het eind van de Zwaarde Kroonstraat. Bij de paddenstoelenbroeders en die maken pruikzwammen.
Ik ben Kilian.
En jij?
Morgan Collin.
Paddenstoelenbroeders, is dat iets christelijks?
Nee, zeker niet. Dat is de naam van ons bedrijf. En wij zijn broeders verbonden door het mycelium. Ja.
Ja, en dat zijn dan?
Het is de pruikzwam ofwel lion's mane in het Engels.
En dat zijn de manen van de leeuw. En ze hebben nog veel meer namen, want ook iets met egels volgens mij. Egels, stekels.
Ja. Volgens mij in het Duits hebben ze iets meer met egels. Maar het lijkt inderdaad op een egeltje of op de pompoms van een cheerleader. Dus in het Frans heet ze pompon blanc, de witte pompoms.
En je zou bijna niet geloven dat hier gewoon in zo'n woonwijk, dat hier dus echt een heuse paddenstoelenboerderij zit.
Ja, we zitten eigenlijk gewoon in een woonstraat, parallelweg van de Nieuwe Binnenweg. Dat was een oude werkplaats en die hebben we helemaal omgebouwd tot urban farm.
Maar wat hebben jullie dan met paddenstoelen?
Ik heb zelf biologie gestudeerd en ik ben er toen gewoon achter gekomen dat het gewoon de meest fascinerende wezens zijn die ik hier op aarde kan vinden. Het zijn bijna een soort aliens en ze zijn super interessant. Dus zo ben ik er een beetje ingerold en de andere jongens ook.
Die liefde voor de paddenstoel, die bindt jullie. Wat heb jij met paddenstoelen?
Buiten de voedingswaarde is het ook gewoon een heel interessant gebied waar echt nog heel veel te ontdekken is.
We gaan er zo verder over praten, maar ik ga nog even naar Tien, want ik wil ook altijd even weten hoe het met Beb is.
Nou, Beb bereidt zich alvast voor op de kerst, dus hij aan het afvallen, dat dadelijk heel veel gegeten kan worden. Daarnaast vroeg ze wel weer, waar gaan we dan nu weer naartoe, Tien? Zei iets met paddenstoelen. Toen zei Beb, dat valt me toch een beetje tegen.
Het ruikt toch lekker vlezig, ja. Paddenstoelen?
Volgens mij wel. En volgens mij, ze eet ook gewoon paddenstoeltjes. Als ik die bak, dan eet ze zo. Dus ik denk eigenlijk dat we dadelijk, want we gaan natuurlijk een lekkere pruikzwam eten, dan denk ik dat ze toch een hapje mee.
Ze kijkt heel vrolijk, toch?
Jawel, het is natuurlijk een vredelijke hond. Ja.
Oké, nou wat wil jij allemaal weten hier?
Dat ze natuurlijk waar je in de vegetarische keuken altijd naar op zoek bent, naar een soort vervanging voor vlees. En als iets dan zeg maar een hele stevige structuur heeft, die daar een beetje bij in de buurt komt en ook nog heel voedend en heel bevredigend is, dan ben je natuurlijk al heel ver. En zoals de jongens ook zeiden, of de broeders, er zitten natuurlijk heel veel goede voedingsstoffen in. Dus dat is ook nogal een meehelpende factor.
Ik vind het trouwens wel een hele mooie naam, broeders. Maar dat heeft toch ook iets met paddenstoelen te maken, toch? Paddenstoelen gebroed? Of hoe zit dat?
Ja, paddenstoelenbroed is in principe het stadium van de schimmel, het myceliumstadium, wanneer er nog geen paddenstoelen uitkomen. Maar dat kan je broed noemen, inderdaad.
Maar ik heb nou nog geen paddenstoel gezien hier. Zullen we eens even gaan kijken?
Laten we even gaan kijken, ja. Kom maar mee. In het koelkastje staan agarschaaltjes. Dat is een soort zeewiersuiker. En daar groeit het mycelium op, de eerste stadia van het mycelium. Dus als het nog hele dunne draden zijn, dan groeien ze graag daarop. En vanaf daar kunnen we ze gaan vermeerderen en op houtsubstraat laten groeien.
Ja, want in de natuur, hoe groeien ze dan?
Deze specifieke soort groeit ook op doodhout. Beuken en ook andere boomsoorten en eiken bijvoorbeeld, maar voornamelijk hardhout.
En hier zie je dus een soort grote zakken.
Ja, dat zijn substraatzakken, dus die zijn gevuld met voornamelijk houtvezel. En daar groeit de paddenstoel op. Die houden dus heel erg van houtvezel en die ontbinden het hout. En die gebruiken ze als nutriënten om op te groeien.
Hoe zou jij dit omschrijven, Tien?
Als een kraamkamer.
Ja, dit zijn allemaal nog redelijk jonge paddenstoelen. Als we straks naar buiten gaan, dan kan je wat grotere en volwassene exemplaren zien. Het interessante bij ons is dat we buiten net wat ander resultaat krijgen. Dus het kenmerkende van de paddenstoel, de lion's mane of pruikzwam, is dat ze eigenlijk een soort haartjes krijgen. En we hebben gemerkt dat ze binnen die haartjes minder snel ontwikkelen. En buiten gaat dat eigenlijk vrij snel. We zijn nog niet helemaal achter wat het verschil nou is. Maar daarom hebben we dus twee varianten eigenlijk. Die van binnen lijkt meer op bloemkool. En die van buiten meer op de pruikzwam.
Ik ben een beetje verkouden, dus ik ruik eigenlijk niks.
Als je binnenkomt, dan ruikt het wel bijzonder. En gisteren heeft Kilian van mij twee afgesneden, drie. En dan ruik je wel heel erg dat paddenstoelachtige.
Goed, we gaan naar buiten.
Ik heb hier een mooi voorbeeld.
Mag ik die voelen even?
Ja hoor, ga je gang.
Oh, ik dacht dat het nog iets harder zou zijn, maar het is best wel zacht.
Is, vrij zacht inderdaad, maar hier zie je heel mooi de haartjes die de paddenstoel vormt. En dat is eigenlijk voor de sporenproductie. En de sporen zijn eigenlijk de zaadjes van de paddenstoel. Dat gebruikt hij om zich te verspreiden. Hier is eigenlijk een beginstadium, dus hier heeft hij nog geen haartjes. En dan hier heeft hij mooie haartjes. En die kunnen ook best wel lang worden, centimeters lang.
Waarom hebben jullie nou eigenlijk voor deze soort gekozen?
Nou, het is een hele lekkere paddenstoel om mee te koken. Klein feitje tussendoor. Dieren en paddenstoelen zijn samen later van planten afgesplitst dan van elkaar. Dus paddenstoelen lijken meer op ons dan op planten. Daarom zijn ze ook zo vlezig. Dus we maken er ook nuggets van. En dat smaakt heel erg als een soort chicken nugget. En dat vinden wij heel bijzonder. En daarnaast is het een medicinale paddenstoel. Dus we maken er ook tincturen van. En dat is heel goed voor je brein.
Tien, jij hebt gisteren al een beetje mogen proberen, toch? Ik vond je inderdaad nog brighter dan je normaal bent.
Ja, inderdaad, dat klopt. En we waren eigenlijk vrij veel eerder op de locatie dan gedacht. Dus dat werkt ook goed.
Hallucinerend zijn ze ook weer niet, geloof ik, hè?
Nee, absoluut niet.
Dat zou misschien niet eens mogen dan hier.
Nee, zeker niet. En het is meer een als supplement. Dus het ondersteunt meer de groei en de weerbaarheid eigenlijk van zenuwcellen.
Het wordt ook heel veel gebruikt in China als medicijn.
Ja, daar heeft een hele lange traditie. Het wordt echt al volgens mij meer dan 1000 jaar gegeten. Noemen ze het de monkey head. En daar zie je eigenlijk dat ook gewoon in de supermarkten ligt. En dat het hele... ja, veel voorkomende paddenstoel is. En in het Westen zie je eigenlijk dat die cultuur nu een beetje aan het overwaaien is.
Je zegt van in China liggen ze in de supermarkt, natuurlijk superleuk. In Nederland niet. Soms wel inderdaad op een boerenmarkt kun je ze vinden. Maar ik begreep dat jullie grootste afnemers, zeg maar, zijn de mensen uit de horeca.
We hebben ook particuliere afnemers. Maar de grootste klanten die wij tot nu toe hebben gehad zijn chefs uit restaurants. Die vinden het heerlijk om met nieuwe producten te koken. Ja. En die zijn allemaal super enthousiast. Vooral dus de vlezige textuur en je kan er heel veel verschillende dingen mee. Dus,
en dat, die harige structuur, wat doe je daar dan mee?
Die laat je gewoon zitten, je gaat natuurlijk niet scheren. Ik heb een soort bouillonnetje gemaakt van paddenstoelen en van gedroogde shiitakes. En dan heb ik vervolgens die apenkop ingekookt of geblancheerd en een beetje gegaard. En ik ga hem dan dadelijk bakken. En dat doen we met de beroemde gongbao saus.
Eten jullie ook nog steeds dit? Of denk je dan van, ik heb nou wel genoeg?
Nee, zeker. Wij eten dat ook regelmatig. Ja, en we moeten ook blijven experimenteren. Dus we maken onze eigen nuggets wel eens. En dan nemen we natuurlijk ook gewoon een hapje. Ja.
En jullie zijn nog veel meer van plan. Dit is maar het begin.
Ja, dit is meer de opstartfase. En dan zijn we eigenlijk meer aan het cultiveren. En tussendoor snacks ontwikkelen. En het een beetje aan het promoten bij de chefs. En af en toe staan we ook op de Oostmarkt in Rotterdam-Noord. En in principe zijn we op woensdagen altijd ook open voor de buurt. Of mensen die gewoon willen afhalen.
Ja, dus als mensen dit horen, dan kunnen ze gewoon ook hier wat komen halen.
Ja, zeker. En we zijn ook een coöperatie met nu dus 3 leden. Maar we hopen dat die coöperatie heel veel groter gaat worden en heel veel meer leden gaat omvatten. Dus,
ik vond jullie ook best idealistisch. Hè? Want jullie zeggen, dit kan best wel een oplossing zijn voor het voedselprobleem op de wereld.
Wij willen in ieder geval werken aan duurzame vormen van voedselproductie. En vooral ook in de stad. We zijn allemaal jongens die uit de stad komen. Dus dat vinden we inderdaad heel belangrijk en leuk om te doen.
Nou, Tien, ik denk dat het tijd wordt om er iets van te gaan maken, toch?
Nou, heel spannend, want deze heren hebben natuurlijk vaker geproefd. Ik misschien 3 keer in mijn hele leven. En dus ik ben benieuwd.
Nou, en wij zijn ook benieuwd. Na 8:30 dan hoor je meer over het gerechtje dat Tien gaat maken met de pruikzwam.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Teun Willems. Teun,
hallo.
Een hele goede morgen.
Ja, van hetzelfde. De Volkskrant die schrijft over klimaatbestendige mieren. Ze kruisen met andere mierensoorten en hebben daarmee een onverwacht wapen tegen de opwarming van de aarde.
In de weekendbijlage van Trouw een verhaal over een haas in huis. Dit boek was afgelopen zomer een bestseller in Engeland. Chloe Dalton die schrijft daarin over haar heilzame samenleven met een haas. Nou, ik hoorde jou gisteren nog zeggen, alles mag en alles kan op dat gebied, Teun. Dus, van Tem is geen sprake, de haas is de baas.
Zeker, en op de plassen bij het Oost-Duitse Linum klinkt geen getrompetter meer van de 100 tot duizenden kraanvogels. NRC schrijft dat de kraanvogels zijn geveld door de vogelgriep. Ze hebben nooit afweer opgebouwd tegen het virus.
Oh. Ja. Gerookte paling, makreelsalade, inktvisringen. Daar kun je over een paar jaar mogelijk ook van genieten zonder overbevissing en dierenleed. Wageningse onderzoekers die komen steeds dichter bij het kweken van visfilet uit stamcellen. Je leest erover in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
En de Oase, het culturele centrum aan de Schiehaven in Rotterdam-West, kleurt dit weekend groen met planten voor iedereen. Planten voor binnenshuis en voor elk type plantenliefhebber. Wil je nou meer weten? Kijk op deoaserotterdam.nl.
Dankjewel, Teun Willems, met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. En dat is natuurlijk super belangrijk vandaag, want als het goed is, dan komt Sinterklaas aan vandaag. Stefan, goedemorgen.
Chris, een hele goede morgen. Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
Ja, precies. Nou ja, en we hadden heel veel regen vannacht, vond ik. Mm-hmm. Hopelijk dat het dan vandaag een beetje droger blijft.
Nou, het valt toch een beetje tegen de verwachting in vergelijking met wat gisteren verwacht was voor vandaag. Want het is bewolkt en grijs. Het is ook regenachtig op dit moment. Veel regen en motregen. In de hele regio is het dus behoorlijk nat. En de meeste regen is gevallen ten oosten van Rotterdam bij onze Ed in Barendrecht. Met daar gemeten vanaf middernacht zelfs 21 mm aan regenwater. Nou, dat was echt totaal niet verwacht. Gisteren leek het er zelfs op dat het meest droog zou blijven vandaag. Maar de weermodellen zijn op hun besluit teruggekomen en laten nu toch geregeld neerslag zien vandaag. Ook de koudere lucht zit wat verder naar het zuiden dan zich gisteren liet aanzien. Want gisteren stond er voor vanmiddag 11 tot 12 graden in de weermodellen. Maar dat wordt vanmiddag hooguit een krappe 10 graden als we dat überhaupt al gaan halen. En de matige oostenwind die zorgt ervoor dat het water koud zal zijn vanmiddag.
Nou, dus niet echt lekker voor de kindertjes allemaal. Die staan te wachten op Sinterklaas.
Nee, dat klopt. Maar het regent ook in Spanje momenteel, hoor. Dus de Sint heeft de regen meegenomen wat dat betreft.
Oh jeetje. Ja. En nou, hoe ziet het er voor de rest van het weekend uit, het weer?
Nou, vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Met nog steeds, af en toe wat regen. Graad of 7 daalt de temperatuur naar. Morgen beginnen we bewolkt met wat lichte regen. Later in de middag klaart het op vanaf de kust. Maar dat zou ook pas tegen morgenavond kunnen zijn. Dus ik denk dat we de zon nagenoeg niet gaan zien dit weekend. Het wordt maximaal morgenmiddag zo'n 9 graden. En dat bij een matige noordoostenwind. Ja, en na het weekend krijgen we toch wel een vrij koude herfstweek voor de boeg. Maandag kan het kwik eventjes oplopen naar een graad of 10 met een enkele bui. Maar meer buien vallen dan vanaf dinsdag met mogelijk ook hagel erbij. En dan liggen de middagtemperaturen op woensdag en donderdag op slechts 7 graden in de middag. Dat is toch behoorlijk koud en neemt eind van de week ook de kans op nachtvorst toe.
Wow, nou ik ga mijn winterjas weer uitpakken. Dankjewel. Fijn weekend.
Oké, fijn weekend. Hoi, hoi. Hoi.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Baby, since we've been together.
El Green, Let's Stay Together. Met Tien kookt vegetarisch en mascotte Beb, de Jack Russell van Tien, is Chris natuurlijk op bezoek bij de paddenstoelenbroeders die midden in Rotterdam-West pruikzwam kweken. Deze bijzondere paddenstoel staat bekend om zijn vlezige structuur en zijn helende eigenschappen. Vanwege zijn aparte uiterlijk heeft hij vele namen zoals Lion's Mane, naar de manen van een leeuw of apenkop of pompon blanc. Tien die heeft vast wat voorbereidend werk gedaan voor haar receptje.
Ik heb ze gekookt in een paddenstoelenbouillon. En ik vond hem heel... Hij is een beetje bijna een beetje soort eng...
Om beet te pakken.
Om beet te pakken. Hij heeft een soort hele bijzondere structuur. We gaan hem daar ook aansnijden, dus dan gaan we het zien. Ja?
Ja, maar misschien is het wel omdat je toch te veel van die tinctuur hebt genomen. Dat je dan denkt van, hij gaat dadelijk tegen me praten.
Ja. En ik vond ook dat we de omgeving ook een beetje aan Stranger Things denken. Dus misschien gaat er nog iets heel spannends gebeuren.
En ik ben wel benieuwd naar de bouillon. Want deze is gekookt in een bouillon, toch? Al?
Ja.
Ja, wat voor bouillon heb je precies gebruikt?
Gedroogde shiitake, een beetje laurier en kruidnagel en peper.
En de shiitake, dat zou je hier dan ook weer kunnen halen, want dat doen jullie er ook nog een beetje bij, toch? Stiekem shiitake kweken.
Ja, stiekem hebben wij ook shiitake op eikenhouten stammetjes liggen, ja. Ja, dat is nog een beetje in de babyschoenen, maar dat gaan we ook steeds vaker doen. En waarschijnlijk ook de lion's mane op eikenhouten stammetjes.
Ja. Moet je voelen?
Ik vind het eigenlijk, als je het gekookt hebt, vind ik het ook al snel op hersenen beginnen te lijken. Maar ja, dat is het leuke, dat heb je met veel andere producten ook. Ze zijn natuurlijk goed voor je hersenen en ze lijken dan ook weer op hersenen. En dat op een of andere manier gebeurt dat vaker in de natuur.
Maar Chris, jij bent dan verkouden, maar misschien moet je toch even ruiken. Ze ruiken toch wel heel erg lekker.
Ja, ik ruik het bijna niet. Nee. Okay.
Het is een beetje notig. Het is ook een beetje zoet. Het heeft natuurlijk ook een beetje de aroma van die bouillon. Ah, wat ga ik voor jullie maken? We maken een broodje zuurkool met apenkop. Dat was het.
Ja, dus het is een lekker broodje. Die heb je dan open gesneden. En dan doe je een beetje mayo in.
Een beetje mayo. En dan komt dan de zuurkool. Die is lekker op smaak gebracht. Zuurkool, als je het koopt in een pakje of in een zakje natuurlijk. Is altijd nog een beetje hard. Dus ik heb een beetje in een bouillonnetje. Met een beetje citroentijm, een beetje opgefrist. En die gaat er dan eerst in. En dan komt zo'n hele mooie gebakken apenkop erin. En dan komt er nog een beetje van de beroemde gongbao saus in. Maar we blussen hem dan zeg maar af met een beetje paddenstoelen bouillon. En dan doen we die gongba-saus erbij om een beetje te wokken. Kan natuurlijk niet, want dan gaat die kapot. We willen heel erg graag die vorm wel behouden. Maar dan komt die saus er wel lekker omheen. Die gaat een beetje plakken. En dan leggen we hem in die zuurkool. En dan hoop ik dat het lekker is. Kijk eens hoe mooi bruin hier wordt.
Wat jullie ook doen is soms een rondleiding geven met wat je vindt aan paddenstoelen op straat.
Zeker, ja, wij vinden educatie heel belangrijk. Ik heb zelf biologie gestudeerd, dus ik heb veel van die rondleidingen gegeven. En ja, ik doe ook niks liever dan mensen bijbrengen over schimmels en paddenstoelen. Dus we hebben inderdaad in de stad ook excursies gedaan met z'n allen zoeken naar paddenstoelen die je tegenkomt.
En dat zijn dan eetbare paddenstoelen?
Meestal niet. Nee, zeker niet. Die eetbare paddenstoelen die vind je niet heel snel in het wild. Dus je moet goed weten waarnaar je aan het zoeken bent. Maar er zijn eigenlijk overal paddenstoelen en vooral in de herfst.
En wat is de leukste die je hier in de stad hebt gevonden?
Nou ja, toevallig bij de Groene Doeners had ik een zeldzame soort gevonden die op de rode lijst stond. En dat vond ik wel verbazend op zo'n buitenplek tussen de houtsnippers en eigenlijk midden in de stad. Dus dan zie je ook alweer dat paddenstoelen op elke plek komen en kunnen voorkomen. Maar ik vind zelf mijn favoriete paddenstoel is de vliegenzwam. En dat is die met rood met witte stippen. En die vind ik wel eens in het Kraankse Bos. En dan word ik altijd helemaal blij van.
Nou jongens, stevig hapje gaat het worden. Beetje extra saus is wel lekker.
Wauw. Hij smaakt een beetje echt wel naar vlees, hè? Een beetje een worstje wel.
Ja, de textuur vind ik ook het allerbijzonders van deze paddenstoel, ja. Heel vlezig.
En hoe vind jij het smaken?
Ja, eigenlijk toch wel lekker. De smaak van de paddenstoel is niet super intens, maar daardoor pakt hij heel goed andere smaken. En dan ja, heb je dat de vlezige structuur plus dan de smaak. Ja, dat maakt het wel een beetje af.
En Rees, onze assistent, die is er ook altijd bij.
Ik besloot gelijk aan de paddenstoel te beginnen. Ik vind het super lekker. Ik vind hem ook
nog nooit gegeten, toch?
Nee. Maar wat prettig is aan deze, dat hij ook wat vocht in zich heeft. Soms kan een paddenstoel heel erg droog zijn, maar deze heeft gewoon een hele
sappige smaak.
Mondgevoel. Ja, sappig. Ja. En ik geloof dat er nog een vriendinnetje is die ook een klein hapje wil.
Lekker, Beb. Ja. Zo. Nou, je gelooft je ogen niet, toch, Tien?
Nou ja, Beb is al heel enthousiast over deze pruikswam. Met veel meer.
Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Bij Chris natuurlijk.
En een recept met pruikswam vind je op tienkooktvegetarisch.com. En wil je een keer pruikswam scoren bij coöperatie De Paddenstoelenbroeders? Op woensdag is er altijd iemand om je te woord te staan in de Zwaarde Kroonstraat nummer 63 in Rotterdam-West. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the it's easy. You think I don't want to run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world. Not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Rewrite the stars, James Arthur en Anne-Marie.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Zijn de verlanglijstjes al ingevuld? Want Sinterklaas komt vandaag aan in ons land. Als alles goed gaat, tenminste. Hulp Sinterklaas, Gert-Jan van Rietschoten van de boekhandel in Rotterdam IJsselmonden. Die heeft tips. Gert-Jan, goedemorgen. Het is snel gegaan, hè? Het is alweer Sinterklaastijd.
Het is net alsof we het inderdaad gewoon net achter de rug hebben. Dat klopt inderdaad, ja. Maar we zitten er alweer middenin. Alle verlanglijstjes, ja, je zei het al, die worden gemaakt. En vandaag komt Sint en Pietje Paniek aan in Nederland. En ik dacht om die paniek een beetje te temperen, dacht ik nieuwe drie hele mooie boeken neer te leggen. Is dat goed?
Ja, zeker. Nou ja, en er zit voor iedereen ook wel wat bij. Bijvoorbeeld het boek Wilde Wegen van bioloog Matthias Bittenbinder. Voor iedereen die graag in de natuur wandelt.
Ja, Dat klopt. Het is een bundeling van wandelingen die hij maakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem als bioloog zelf niet kende. Dan moet je denk ik misschien meer bij de vakgroep biologie zijn om hem te kennen. Maar
ik heb hem wel eens gesproken. Hij heeft ooit een heel leuk boek geschreven voor kinderen. En dat ging over gif bij dieren. Gif in het dierenrijk. Hartstikke leuk.
Ja? Nou, daar is hij net op afgestudeerd.
Zo'n enthousiaste jongen ook.
Begreep ik. Ja, net zoals Freek Vonk, daar zit hij inderdaad ook bij in de leer, begreep ik. En inderdaad, vanuit zijn tv-werk kent hij ook veel BN'ers. Kent hij ook veel mensen. En die heeft hij één voor één allemaal uitgenodigd voor een wandeling in de natuur. Dat is natuurlijk leerzaam omdat je met een bioloog op stap gaat. Die BN'ers die leren van hem. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk dat hij een stem geeft aan de mensen die hij uitnodigt. Bijvoorbeeld de presentatrice van het Sinterklaasjournaal, Merel Westrik.
Ja, dat is natuurlijk geweldig om dat in deze tijd eruit te pikken.
Prachtig. Ja, leuk hè. Ja, inderdaad. Ja. Maar die leer je heel anders kennen. Ze is van de tv inderdaad niet weg te slaan op het moment. Ik begreep dat ze ook journalist is geweest bij AT5. De tegenhanger van Rijnmond in onze hoofdstad. En ze heeft daar net zoals jij heel veel natuur onder aandacht gebracht over... inderdaad, dus konijnen en hazen die door de stad heen rennen en bij de Kalverstraat naar binnen rennen, de winkel in en daar een item over mocht maken.
Dat lijkt me hartstikke leuk.
Erg leuk, ja. En ze heeft heel veel moois in de omgeving ook meegemaakt. In de bossen, zoals jij dat hier ook in de omgeving doet, ging zij het Amsterdamse bos in. En daar gaan ze dus samen op stap nu. En daar wijst zij hem dus op de plekken die zij kent. En waar zij haar eerste vosjes heeft gespot. En waar zij allemaal mooie dingen heeft meegemaakt. En behalve met Merel Westrik gaat hij nog met veel meer bekende BN'ers zo'n reis maken, zo'n wandeling.
Er zaten heel weinig mensen uit onze regio bij, maar wel de... Ja. In Rotterdam geboren klimaatjournalist en beroepsavonturier Bernice Notenboom.
Ja, heel erg leuk. Ja. En die maakte een mooie wandeling langs het IJsselmeer. Want daar is ze wel opgegroeid, begreep ik. Vanuit Rotterdam is ze de rust gaan opzoeken in Noord-Holland. Ontgonnen gebied.
Het zit zo. Ja, want ik heb haar pas geleden geïnterviewd. Ja. Ze is binnenkort ook te horen bij Rijnmond. Maar ze woont nu tegenwoordig voor een deel in Canada. Voor een deel
Canada,
van het jaar.
Hè?
En voor een deel woont ze dan daar ergens. In Noord-Holland.
Ja, ze deelt de tijd op. Dat klopt, dat hoorde ik ook. Leuk, erg leuk boek.
Ja, en wat gaat zij nog verder doen met de natuur in Noord-Holland?
Die maakt daar dus een wandeling langs de IJsselmeer. En ze komen daar bijvoorbeeld de zeearend tegen, van wie we weten dat die broedt bij ons in de omgeving, in de Biesbos. Maar ook langs het IJsselmeer kan die wel worden gespot. En ze lopen langs de aalscholvers, waarvan ze dus leren hoe sociaal die beesten zijn, ook als ze samen broeden. En het leuke van iedere wandeling is ook, aan het eind van het hoofdstukje zit er een platte grondje bij. Dus als lezer word je opgeroepen om er zelf ook die wandeling te gaan maken, met de praktische tips hoe je er moet komen en waar je eventueel wat kan eten, meen ik. Dus dat soort dingen, het maakt heel erg lekker concreet. Je hoeft lekker inderdaad niet binnen te blijven zitten met zo'n boek.
Nee, en zullen we er nog één doen, Robert Dijkgraaf? Want die heeft ook min of meer banden, want hij is in Ridderkerk opgegroeid, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt inderdaad. En waar die nou ook weer naartoe ging, moet ik eventjes spieken. Robert Dijkgraaf, die gaat
naar Mijndel.
Natuurlijk, ja, dat is waar. Ja, dus daar kan je toch nog op de fiets naartoe. Ja, Mijndel, heerlijk toch? Door de dichtstbijzijnde duinen, het is misschien iets dichterbij nog wel te vinden. Maar een mooie plek om ook een mooi weekend te verpozen, volgens mij. En Dijkgraaf, die kan je daar ook op leuke plekken dus wijzen, waar je zeker eventjes moet gaan kijken dan.
Ja, en dat boek heet dus Wilde Wegen, op wandeltocht door de Nederlandse natuur, van Matthias Bittenbinder. Het is uitgegeven bij Prometheus. Kost in de winkel €22,50. En je had het even over de zeearend. Dat die broedt in de Biesbos. En nou heb jij een geweldige thriller om te bespreken, die zich afspeelt in de Biesbos. Wat leuk.
Leuk is dat. Ja, zeker. Was ik heel erg blij mee dat die aangeboden werd door de House of Books, de uitgeverij. Want we kennen en dat vind ik inderdaad een hele leuke serie ook, de Waddenschillers wel, van Matthijs Deen. Waarbij je dus behalve spannende avonturen ook gewoon een leuk inzichtje krijgt in hoe die omgeving is. Hoe leuk is het dat we vlakbij huis in de Biesbos net zo'n serietje aan thrillertjes kunnen gaan verwachten. Ik zeg thrillertjes, het zijn geen enorme pillen. Het zijn ook geen enorme ingewikkelde grote boekwerken. Dus, als je dit leest, dan zit je dus wel echt in die polder. Waar Jan van Mersbergen zelf ook is opgegroeid, begreep ik. Hij is ten zuiden van de Merwede, is die bij Gorinchem in die regio opgegroeid. Ja, en die ervaring gebruikt hij nou. En het verhaal als volgt. Een politieagent uit Amsterdam weer terug naar de plek waar hij opgroeit. Naar de polder, inderdaad, bij de Biesbos. Nou, als hij daar aankomt, denkt hij te kunnen gaan genieten van de Biesbos. Bijvoorbeeld met een bootje en een hengel lekker de rust in. Maar het gaat anders. Nee, zoals dat dan gaat. Hè. Nee, zijn vriendin, een van zijn vriendinnen, die komt in aanraking met een vervelende bende vrouwenhandelaren. Blijkt uiteindelijk. Dat laat die regisseur dus niet over zijn kant gaan natuurlijk. Want rond de Biesbos weinig politie die daar aanwezig is. En ook wel leuk, zoals het dan wordt verbonden met hoe het in het verleden dan ging. Want het is de Zwarte Heerlijkheid, zo heet die serie. En ik weet niet of jij bekend was met de term de heerlijkheid, maar dat is een aanduiding van een streek. Ook in die polder dus, waar in het verleden officieel heren dus het gezag uitoefenen over de bewoners.
Ja, en weet je wat dat, want ik weet dat namelijk ook wel eens, ik heb dat wel eens gehoord, in een heerlijkheid mocht degene die het voor het zeggen had ook de doodstraf uitspreken. En ze hadden dan het recht om de galg te gebruiken. Nou, een beetje luguber, maar ja goed, dat past wel bij Trillers. En dit wordt een hele serie, dus wie weet dat hij dat ook nog eens een keer gaat gebruiken. Jan van Mersbergen, Recht van Duivenvlucht, heet het eerste deel van deze serie in de Biesbos. Het is uitgegeven bij die House of Books, kost in de winkel €22,99. En je hoort het al, Gert-Jan, ik ga ineens heel snel praten, want we hebben niet zoveel tijd meer. Maar nog wel voor die klassiekere als tip verhalen die je altijd kunt vertellen, zoals het verhaal van Peter Pan, Pieter Pan, de jongen die niet wilde opgroeien.
Ja, dat klopt inderdaad. Nou, dan zou ik er ook snel doorheen gaan. Maar het is een boek wat je, als je voor de kast staat en heel die kast staat vol met mooie boeken, dan pik je deze eruit. Dat is echt ongelogen. Hij is zo mooi geïllustreerd door Flor Rieder. Zo mooi uitgevoerd. Zoals dat ook al eens een keertje gedaan heeft met het boek Alice in Wonderland, een andere klassieker. Er werd aan haar gevraagd, welk boek wil je nu onder handen nemen, om maar zo te zeggen. En ze is er jaren mee bezig geweest. Ze heeft er prachtige tekeningen van gemaakt. Die ze maakte met een speciale techniek met zwart gemaakt glas, waar ze op krast. En ze zei, uiteindelijk Peter Pan, prachtig. En mooi hervertaald door Esther Ottens. Dus het is weer heel modern. Het zit in een prachtig jasje, maar ook in een heel mooi taalkleed. Het is nog steeds een klassieker, dat merk je aan alles als je het boek leest. Kinderen zullen af en toe moeten vragen wat een bepaald woord misschien betekent. Maar het is zo'n gave introductie weer en een magisch avontuur naar Nooit Land, zoals het nou wordt genoemd in dit boek. Dit moet je lezen of je nou 9 bent of 99.
Hartstikke goed. Peter Pan of Peter Pan van G.M. Barrie, opnieuw bewerkt en vertaald door Esther Ottens. En tekeningen zijn van Flor Rieder en daar is Gert-Jan echt helemaal fan van. Uitgegeven bij Gothmer, overal te koop voor €26,99. Gert-Jan, Sinterklaas kan weer vooruit met jouw boekentips. Dank je wel. Ik wens jou een hele fijne Sinterklaastijd en ook iedereen in de winkel en trouwens ook alle luisteraars. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Teun Willems en Rob van der Meer, die werkte mee. En volgende week in Chris Natuurlijk, Treevember. Hoe kies je nou de beste boom voor je tuin? Voor nu heel veel plezier met de programma's van Rijnmond. Zo straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2 lunchbreak met Ronald van Oudheusden. Fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.